We contacteren je naar aanleiding van een open brief die gelanceerd is door twee mensen, twee professoren van de UCL, de Université Catholique de Louvain, is dat veronderstel ik, Elina Aoun en Michel Gevers, aan de minister van Mobiliteit, Jean-Luc Krukke. We zochten mensen die Nederlandstalig waren om daarover te spreken. En die twee mensen zijn dat niet. Maar er werd ons dan gemeld, want die brief is in Mo magazine gepubliceerd, dat u dat ook mee ondertekend hebt, lieve de Kouter. En voilà, maar misschien eerst uw achtergrond, want we hebben u in het verleden al een aantal keren gebeld. Hoe kunnen wij u, of presenteert u zichzelf?
Ik ben een filosoof. Ik ben intussen emeritus. Ik ben dus gepensioneerd sinds kort. Ik heb jaren gewerkt op het departement architectuur van de KU Leuven en ook lesgegeven aan het RITS, de filmschool in Brussel. Mm-hmm. Ik ben daarnaast auteur, dus ik heb een 20-tal boeken gepubliceerd, dus als auteur en als editor. En ik publiceer heel veel ook opiniestukken. Ik ben ook activist. Ik heb het Brussels Tribunal opgericht en de Belgian Academic and Cultural Boycott of Israel, om er maar twee te noemen. En dat brengt ons meteen natuurlijk naar het thema.
Naar het thema, ja.
Ik ben al jaren begaan, zowel wetenschappelijk als activistisch, met Israël. Wetenschappelijk, omdat er tientallen thesen, zowel doctoraten als masterthesen gemaakt zijn in architectuur, rond de ruimtelijke ordening en de ruimtelijke overheersing, zeg maar, en de kaalslag en de destructie en de fragmentering en de apartheid via en door architectuur en infrastructuur.
Oké. Voilà. In het algemeen of ergens specifiek?
In het algemeen, dus ja. over Palestina, dus Westbank vooral.
Ja, daar, de specifieke verband met Palestina, ja.
We hebben een hele onderzoekslijn rond Palestijnse kampen. Eigenlijk heb ik al lang gepleit bij een aantal van mijn collega's om een International Center of Palestinian Urban Studies op te richten, maar daar is er nooit van gekomen. Maar het zou eigenlijk kunnen. Dus we hebben ook verschillende, maar heel veel Palestijnen die bij ons gedoctoreerd hebben of bij ons een masterthesis gemaakt hebben. Ja. En ook natuurlijk ook heel veel Belgen of andere nationaliteiten die daarop gewerkt hebben rond kampen bijvoorbeeld. We hebben samengewerkt met UNRWA, de Camp Improvement Program in Jordanië, in Libanon. Het is al 20 jaar bezig eigenlijk.
Ja, maar dus ik heb het gesprek, of voor het gesprek heb ik een soort inleiding gegeven die ging over de NMBS en een Spaanse treinfirma. Wat heeft dit daar allemaal mee te maken?
Wel, heel veel. Als voorbereiding van dit interview heb ik even geprobeerd om dat JRL, Jerusalem Light Rail Network, in kaart te krijgen. En dat lukt vrij aardig. Natuurlijk zou het nog beter zijn als daar activisten zich mee moeien. Dat is weer typisch. Dus ik heb het trouwens al doorgestuurd naar een ex-studente van mij, dat een fantastische case zou zijn. Want eigenlijk, als je doet alsof Israël een normale staat is, is een RER, hè, laat het ons zo noemen, dus een lokaal treinnetwerk, zoals we dat heel goed kennen van Parijs, dat dus de voorsteden en de ruime omgeving moet verbinden met de stad. En omgekeerd. Right? Dat is het idee.
Dus een voorstadsnet, die, zoals hier de plannen zijn in Brussel ook al 20 jaar om te bouwen.
Ja, al jaren. Voilà. Daarom noem ik RER, want in Brussel weet ik zelfs niet hoe het zal noemen, want het is er nog niet. Mm-hmm. En het zal er misschien nooit komen, maar ik heb al stations of bruggen enzovoort gezien, dus er liggen al een aantal infrastructuurwerken. Dus op zich is dat een zeer logische stap, maar Israël is natuurlijk een zeer speciaal land in die zin dat het dus gebieden illegaal bezet houdt en daar niet alleen een bezetting houdt, maar ook koloniseert. En die kolonies zijn logischerwijze illegaal. En bijvoorbeeld dat netwerk, laten we zeggen tramnetwerk, meer dan een treinnetwerk, verbindt bijvoorbeeld Jeruzalem met Male Adumim, wat een illegale nederzetting is in de Westbank. En dat zijn bevolkingsverplaatsingen. En bevolkingsverplaatsingen vallen onder etnische zuivering. Dus en apartheid, als je die twee combineert, heb je al twee misdaden tegen de mensheid. Dus we spreken niet
ik zal eens een vraag stellen. Wat is er tegen dat Israël een trein aanlegt tot in Palestijns gebied? Die Palestijnen kunnen dat toch ook gebruiken?
Ja, dank u wel. Natuurlijk niet. Dus dat is de apartheid. Die Palestijnen mogen daar niet in. Dat zijn totaal gescheiden werelden. Het is zelfs zo dat elke infrastructuur, of dat nu een weg is, of een trein, of een tram, een brug, noem maar op, elke infrastructuur die Israël aanlegt, versnippert, fragmenteert het Palestijns gebied meer en maakt het voor de Palestijnen alsmaar moeilijker om te bewegen in hun eigen land. Ja? Dus sta je, het is, en er wordt natuurlijk, want... Zo'n netwerk is natuurlijk een infrastructuur. Dat betekent dat daarvoor huizen moeten worden gesloopt, dat daarvoor land moet worden ingenomen, dat daar depots moeten zijn, enfin, noem maar op. Daar zit een hele machinerie aan vast. En dat wordt allemaal gestolen op Palestijns gebied, of voor een groot stuk op Palestijns gebied.
En waarom gestolen? Want van wie is dat land eigenlijk? Is dat dan, van wie is dat land?
Het Palestijns gebied, punt. Onder internationaal recht is dat Palestijns gebied. Daar is gewoon geen discussie over eigenlijk. Maar internationaal recht en Israël trekt zich daar niets van aan. Mm-hmm. Ja, voor Israël is er maar één regel. Alles, reds Israël, alles wat nu... trouwens, dat is ook zichtbaar op hun kaarten. De hele Westbank en heel Gaza is nu al, voor hen, in hun hoofd, is nu al deel van Israël. Trouwens, zij spreken nooit over de Westbank. Zij spreken over Samaria en Judea. Dus de Westbank, dus de westelijke Jordaan-oever in goed Nederlands, bestaat niet in Israël. Pas op, hij bestaat wel, want Israëli's mogen er niet naartoe. Dat is typisch voor dat soort apartheid... Israëli's, ik heb het meegemaakt, ik ben 3 keer in Palestina geweest. Israëli's mogen daar niet naartoe. Dus er zat een kunstenares op de bus, een Israëlische kunstenares. En die moest doen alsof ze sliep toen de politie kwam controleren of alles in orde was op de bus.
Hoe kan het dat? Want er woont toch ondertussen al bijna 1 miljoen Israëli's daar. Dus hoe zit het dan?
Ja, maar zij mogen niet in de Westbank. Zij mogen via de bypass roads en de trams en de... Je moet er geweest zijn. Ik geef het toe, het is niet te geloven. Eigenlijk zou iedereen die een woord wil zeggen over Israël-Palestina er naartoe moeten. Je moet het zien om het te geloven. Dus de checkpoint, de wegen, alles is gescheiden. En dus zitten de Palestijnen de facto in hun eigen land in bandtoestand, in ghetto's, hoe je het noemen wil, op een luchtgevangenissen, waar ze dus niet uit kunnen en telkens moeten... Ik heb het 1 keer voor gehad, trouwens, dat we van stoemelings, zoals dat heet in Schoonbrussels, op de verkeerde toestand uitkwamen, dus de verkeerde weg hadden ingeslagen. Man, we werden bijna neergekogeld. Dat was paniek aan alle kanten. Dus de chauffeur, een student ook van mij, die was er een dag niet goed van. Maar ook de andere kant, dus de kolonisten die plots zagen, hey, die heeft een verkeerde nummerplaat, die waren evenzeer in paniek, want wij kunnen terroristen zijn. Snap je?
Dus je zegt van, ze mogen niet in de Westbank, dan bedoel je mee, ze mogen niet in het stuk van de Westbank waar de Palestijnse autoriteit nog in gezeggenschap over heeft. Want
dus
uiteindelijk...
Niet, ja. Dus nog de Palestijnen mogen in de kolonies komen en alle wegen die naar de kolonies rijden enzovoort. Dus dat hele netwerk. En omgekeerd mogen Israëli's niet zomaar in het Palestijnse territorium.
Ja, maar je hebt daar die A, die B en die C-zones binnen de westelijke Jordaanoever. En het is vooral, denk ik, die B-zone die een heel groot stuk is het ene stuk heeft de Palestijnse autoriteit in theorie... controleert u dat volledig, de andere niks, en dan het grootste middenstuk, dacht ik, is het alle twee. Dus mogen die apartheid, voor welk stuk gaat het dan? Want het is wel belangrijk, want het stuk waar de Palestijnse autoriteit zeggenschap over, dat is 20% of zoiets.
Maar het is, dit gesprek is natuurlijk moeilijk als je niet kan projecteren en kijken naar kaarten. Maar het is zo dat wat wij dus nog altijd de westelijke Jordaan-oever noemen, eigenlijk al lang niet meer bestaat. Dat is een archipel van enerzijds goed verbonden eilanden die de kolonies zijn, en anderzijds van afgesloten en afsluitbare, dus letterlijk afsluitbare entiteiten, dus ook een eilandengroep als je zo wil, van, ja, hoe je het ook noemen wil, hè, dus van reservaten, van ghetto's, van bantoestands, ja. Dus je kan daar allerlei namen voor verzinnen, maar in elk geval een gefragmenteerd...
Ja. Ik heb het hier gevonden eigenlijk. Dus je hebt eigenlijk het zone C is dus hetgeen dat het groot, dat je volledig onder controle staat van...
Dat is de militaire zone.
Dat
is
volledig onder
het verboden domein.
Volledig onder controle staat van Israël. En daarin heb je dus een hele hoop... Ja, daar heb je dus een hele hoop grote en kleine eilanden. En, maar die zone, daar zitten de kolonisten toch, veronderstel ik. Of ook niet. Of
dat gewoon... De kolonisten die zijn natuurlijk zeer actief en die hebben een strategie. Die maken ergens een mast of een ding op een heuvel. Die gaan daar op zondagen naartoe. Het Israël leger laat dat gebeuren, want ja, godverdomme, we zijn één familie, we zijn Israëli's. En op een bepaald moment zetten die daar een container en er komt een caravan en zo begint een kolonie. Ja. De meeste kolonies zijn illegaal of ze nu in A, B of C liggen.
Ja, maar bon, dus die zone C, die is niet leeg.
Alle kolonies zijn illegaal.
Ja, maar
en
die zone...
ze liggen zowel in A als B als C.
Ja, maar die zone C, die dan militair gebied is, die ontoegankelijk is voor de Palestijnen, daar, die is dus blijkbaar wel de facto het woongebied van veel kolonisten ook.
Ja, maar de kolonisten zijn meer geïnteresseerd in A en B.
Ah ja, wat dan meer de verstedelijkte of de gebieden zijn. Ja, oké.
Okay. Dus, want C is al veroverd.
Ja. En dus je zegt als Israëli mag je daar niet binnen. Wat mag je dan niet binnen? Zone A dan, waar die onder beheer staat van de Palestijnse autoriteiten in theorie?
Ja.
Ja, oké. Okay. Dat is 18% van het oppervlak. Zone B, die dus onder beide controle staat, is dan 22% en zone C 60%. Ja.
Ja.
Oké, okay, maar dus terug naar het dossier over de spoor. Het spoor, je zegt, ja, er wordt daar een Jerusalem Light Rail aangelegd. Dat is waarschijnlijk op kaart te vinden. Dat dus effectief tot in de westelijke Jordaan-oever reikt. Ook in Oost-Jeruzalem. Dat is ook eigenlijk waarover Israël in theorie... niet in theorie, maar eigenlijk niks over te zeggen zou mogen hebben.
Ja.
En wat heeft dat dan te maken dus met de NMBS?
Wel, CAF, dus de... ja, ik zou het weer al moeten zoeken. Het is misschien wel handig om dat even te doen, want CAF is zo'n rare afkorting.
Ja, het is de
mijn computer moet even weer wakker worden, maar het is een Spaanse naam.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, CAF.
Voilà,
ja.
Voilà. Ja. Yes. Dus een bedrijf dat bezig is met spoorbouw, en die zouden dus, enfin, die zijn dus de hoofdbouwer van dat Jerusalem Light Rail. Dus die zijn schuldig onder internationaal recht aan het actief meewerken aan etnische zuivering en apartheid. Voilà. En aan landgrab. En landgrab, dus het stelen van land, is natuurlijk ook een misdaad onder internationaal recht, die natuurlijk delen maakt van etnische zuivering.
Ja.
Nu, dus die zijn 200% schuldig als het daarover gaat. En wat is nu het geval? De NMBS wil een contract sluiten van maar liefst 3 miljard... met dat bedrijf, dus met die CAF. En dat kan natuurlijk niet. Een van de weinige wapens, kan niet zeggen het enige wapen, maar een van de weinige wapens, althans, laten we zeggen, geweldloze wapens, die we hebben tegen de drie grote misdaden van Israël, namelijk etnische zuivering, apartheid en nu dus ook genocide, is boycott. En dus... bedrijven die meewerken, actief meewerken, dat is trouwens ook helemaal volgens het internationaal recht, die actief meewerken aan dit soort misdaden tegen de mensheid, moeten onder het internationaal recht door alle mogelijke instanties, staten en parastatale instellingen of universiteiten, noem maar op, daar kunnen we het straks nog over hebben, die moeten geboycott worden.
Ja, want normaal gezien, ja, boycott is op zich geen juridische plicht, maar in dit geval stel je, doordat het onwettig is, moet het.
Nee.
Allee. Ja.
Dus dat staat heel uitdrukkelijk, zowel in het charter over apartheid, als het gaat over genocide. Je moet alles in het werk stellen, ook als buitenstaander, als individu, als instelling, als staat, om, en natuurlijk vooral als staten, want dat zijn natuurlijk interstatelijke conventies, maar subsidiair gaat dat dus ook, bijvoorbeeld, ja, de NMB's is een heel goed voorbeeld, dat is natuurlijk voor een groot stuk ook de Belgische staat. Die mogen juridisch niet meewerken, dus het woord boycott is inderdaad geen juridische term, dat is een activistische term, maar die mogen niet meewerken aan dat soort misdaden. En moeten dus alles in het werk stellen om die misdaden te vermijden, door bijvoorbeeld druk uit te oefenen op een bedrijf als CAF.
Mm-hmm. En ondertussen, ja, was dan het nieuws donderdag dat dan om redenen, procedurereden eigenlijk, maar misschien ook wel relevante procedurereden, omdat blijkbaar er is een overheidsbesteding over veel geld, dus dan moet duidelijk uitgelegd worden hoe je dat doet. Ze hebben dat blijkbaar niet duidelijk uitgelegd waarom ze technisch dan de CAF dan een betere kandidaat vonden dan Alstom, enerzijds die een fabriek heeft, of twee sites zelfs in België, en anderzijds Siemens. En daarom is dat nu gestopt, of is de Raad van State daar een stokje voor gestoken. Maar als je dan opzoekt Alstom Israël, Alstom is ook bezig met investeringen in Israël, misschien niet in bezet gebied of in gestolen gebied. Heb je daar zicht op? En Siemens, zie ik, heeft zelfs een hele onderbedrijf, een dochterbedrijf.
Ja, goeie vraag, maar ik heb hier geen thesis over gemaakt, maar het wordt vermeld in onze petitie, zeg maar, of in onze open brief aan minister Krukke, dat ook Alstom en Siemens mede schuldig zijn aan diezelfde misdaden van het actief mee tot stand brengen, zeg maar, van infrastructurele apartheid, als ik het zo mag noemen, of apartheid door design, door infrastructuur, door bouwwerken.
Concreet was er de aankondiging vorig jaar op 16 mei dat ze dus een light rail ook tussen Haifa en Nazareth zullen meehelpen bouwen. Het is niet duidelijk bij de geografie of dat nu ook dan door de Westelijke Jordaan voor zou gaan of niet.
Maar bon. Wel ja, dat moet ik zeggen. Maar dan moet je natuurlijk. Allee, daarom heb ik het doorgestuurd naar die Rula El-Khali, dus mijn studenten, of ex-studenten, die nu wil doctoreren. Dat zou een fantastische case zijn. Dat is natuurlijk. Allee, dat vraagt erom om heel precies te tonen wat waar en hoe en welk gebouw van de Palestijnen wordt kapot gemaakt en welke stukken land die ingepand worden en hoe hele netwerk ook niet alleen is om zomaar een kolonie te verbinden, maar ook altijd een wapen is. Ik citeer hier Eyal Weitzman, Israëlische architect, die de stichter is van Forensic Architecture, intussen in architectuurkringen wereldberoemd. Die eigenlijk in zijn boek Hollowland en in latere studies heeft aangetoond dat Israël architectuur en infrastructuur gebruikt als wapen in zijn kolonisering en zijn kolonisering van Palestina en zijn installeren van apartheid door infrastructuur. Want apartheid is een, laten we zeggen, een politiek systeem, maar is vooral ook een infrastructureel systeem van het letterlijk fysiek ruimtelijk scheiden van bevolkingsgroepen. Isoleren van bevolkingsgroepen.
En voor alle duidelijkheid, gans deze zaak heeft eigenlijk niks te maken met Gaza. Hè. Zelfs moest er geen aanval geweest zijn over en weer, dan moest heel die Gaza-toestand er niet zijn, dan zou het niks aan deze zaak veranderen.
Nee. Eigenlijk niet.
Ja, want er wordt soms gesproken over het boycotten van producten uit de bezette gebieden. En dat is dan precies al voorgesteld als een respons op wat Israël doet in Gaza. Maar dat heeft er eigenlijk zelfs niets mee te maken. Dus het is wel straf dat zelfs men daar niet tot actie komt. Om dan maar te zwijgen over actie in verband met wat in Gaza zelf gebeurt.
Wel, ja, natuurlijk. In Gaza zijn er geen kolonies. Die zijn al jaren geleden ontmanteld. Nu wordt Gaza waarschijnlijk één grote kolonie, dus dat zullen we zien. Hè, of een Riviera van het Midden-Oosten, als Trump zijn natte droom mag realiseren. Met natuurlijk alweer een etnische zuivering. De zoveelste op rij. Er is alleen maar pressie mogelijk waar we middelen hebben. Bijvoorbeeld zou de Europese Unie en België had daarmee aan de kaart moeten duwen. En dat zou misschien onder de vorige regering nog een klein beetje in die richting kunnen gaan. Maar onder deze regering nu, de regering De Wever, zal daar geen sprake van zijn. Het EU-associatieverdrag, waarbinnen al die samenwerkingen, ook die tussen universiteiten, passen, dat zou moeten opgeschort worden. Ja. Enfin, naar mijn gevoel afgeschaft, maar tenminste opgeschort. Want dat gaat over bijvoorbeeld alleen al die Horizon Europe, dus dat onderzoek met universiteiten, dat gaat over miljoenen euro's. Miljoenen. En natuurlijk ook over een soort legitimiteit. Israël is de facto eigenlijk een geassocieerd lid, als je zo wil. Enfin, dat is natuurlijk niet helemaal waar, maar Israël doet mee aan de voetbal. Israël doet mee aan het Eurosong. En Israël doet mee aan het Europees onderzoek. Dus Israël is de facto een soort geassocieerd lid van de EU. En dat is natuurlijk... Ja. Dat is op zich één. A, dus een schande. Maar B, of ten tweede... wel ook een mogelijkheid om serieus pressie op Israël uit te voeren.
Ja.
En dat wordt niet gedaan. Dat komt zelfs, wat ik nu zeg, is in Duitsland en in Frankrijk strafbaar als antisemitisme.
Ja, want er zijn ook weer een aantal mensen die actie gevoerd hebben tegen de oorlogsmisdaden in Gaza, in Duitsland het land uitgezet, ook op zijn Trumps blijkbaar in Duitsland. Maar wat ik toch nog eventjes wilde vragen, want wat moet de NNBS nu eigenlijk doen? Want zowel Siemens en Alstom, die hebben ook geen propere handen.
Nee. Een ander bedrijf zoeken, ja, dat zou natuurlijk pas... Er zijn genoeg bedrijven, dus mocht men de moed hebben... De mentale kracht en de ethische ruggengraat om te zeggen, wij doen dat niet meer, wij zijn in NNBS en wij hebben een soort civieke taak. En die civieke taak is niet alleen de Belgische bevolking en haar bezoekers op een goed en correcte en aangenaam en als het even kan stipte manier rond België te brengen, maar ook om als openbare nutsbedrijf na te denken over met wie we in zee gaan. Dat zal daar wel ergens in het contract staan. Maar zeker dat daar weer van die fantastische verklaringen in staan, zoals...
Maar het wordt moeilijk, hè, om te zeggen van, we kunnen niet alle drie, dat zijn dan drie Europese bedrijven.
Er zijn heel veel bedrijven in de wereld.
Ja.
Er zouden zeker bedrijven zijn die staan te popelen om dat over te nemen.
Mm-hmm. Oké, ofwel misschien voorwaarden opleggen in verband met... maar dan moeten ze bij wijze van spreken contract in dat Israël, over iets dat Israël doet in de bezette gebieden, dan gaan opzeggen. Nu,
dat kan je niet doen.
Ja. Oké, dank. Lieve de Kouter, is natuurlijk een groot dossier. We zijn ondertussen al bijna een half uur bezig, dus we kunnen nog wel eventjes verder gaan. Maar misschien moeten we, als er verder evolutie is in deze zaak, want die brief is begin deze week verstuurd en ik veronderstel dat er geen respons is en misschien ook geen zal komen, want de enige respons eigenlijk in verband met als de problematiek rond Israël, die was eigenlijk twee weken geleden van eerste minister De Wever, die zei dat Netanyahu niet zou opgepakt worden als het van hem afhing. Voilà. Dus, maar goed, moest er toch een verdere evolutie in, laat het ons weten, of anders zien we het misschien wel via MoMA-magazine, die dat ook opvolgt, want op uw aanraden hebben ze deze brief ook gepubliceerd. Dank u wel.
Maar hij heeft ook gepubliceerd in Le Soir en in de Morgen. Dus hij is wel heel ruim gepubliceerd. Dus ik denk dat de brief wel is aangekomen. En dat men nu toch wel twee keer zal nadenken. Te meer natuurlijk door die uitspraak van de Raad van State. Dus ik heb al hoop dat CAF hier niet meer wegkomt.
En leeft dat een beetje, want ik keek eventjes veel Franstaligen, al die ondertekenaars, en ik zag eigenlijk, ik keek eventjes naar Gent Universiteit, en dan zag ik zowel, ja, toch veel zo wetenschappelijke medewerkers, er waren zo 3 proffen of zo die er ondertekenen, dat wat ik eigenlijk mager vind.
Ja, dat is de wet der traagheid van, metaalmoeheid. Want ik kan intussen sinds 7 oktober al niet meer tellen hoeveel petities en openbrieven en toestanden ik ondertekend heb. Dat is één ding. Dus mensen... En ook een soort traagheid van... tegen dat mensen doorhebben, ik zou dat moeten tekenen, zijn er 3 dagen weg en is de deadline voorbij, weet ik veel. Dus ik zou dat niet... dat heeft natuurlijk, omdat de 2 schrijvers Franstaligen zijn, dus inderdaad van de UCL... is dat vooral meteen aan cirkelen geslagen in, wie kent Elena Aoun en Michel Gevers aan de Nederlandstalige kant, dat speelt gewoon mee. Ja. En dus is dat gewoon minder aangekomen. Dus, en die twee samen met een soort tekenmoeheid en een soort inertie van er is zoveel dat je moet zien en er is zoveel dat je zou moeten tekenen. En dat is, ik betreur dat, maar... Hoe is het niet helemaal?
Ja, want het gaat toch over een heel groot contract, 3 miljard.
Daarbij komt nog, maar fijn, dat is natuurlijk echt een detail, dat het document waarin je moest tekenen eigenlijk heel amateuristisch was. Dus je moest eigenlijk al van hoe je wil zijn om uit te vissen hoe en waar je moest tekenen. Dat is dan pas in een tweede tijd goed gekomen, maar toen was het eigenlijk al rijkelijk laat. Ja. Dus enfin,
waarmee je eigenlijk aangeeft dat dus de steun iets meer is, ook in de Vlaamse universiteiten, voor deze zaak, of toch breder dan bekeken, dan zou kunnen blijken uit de aantal ondertekenaars.
Absoluut.
Van
ja. Nee, absoluut, want het is zelfs zo, als je denkt aan de bezettingen, als je denkt aan de... Ik heb alleen al een achttal stukken geschreven, maar collectief... Ik kan het echt niet meer... Ik zou moeten een document open doen om te kijken. Ik heb dat proberen in 1 lijst te zetten. Maar dat gaat over tientallen documenten, open brieven, petities. Meestal gericht aan een universiteit of aan de VLIR. Dus de koepel van de universiteiten. Maar de Vlaamse universiteiten hebben zelfs een netwerk opgericht dat dan nationaal is geworden. Maar in eerste instantie een Vlaams netwerk was. Het heet nu de Palestine Inter-University Network. Ik denk dat we met de hand op het hart mogen zeggen dat de Vlaamse universiteiten heel actief zijn geweest. En dat is ook, dat heeft ook een zichtbaar spoor in de media nagelaten.
Okay.
Maar goed, helaas heeft het nog niet tot heel veel geleid. Misschien alleen de Gentse universiteit heeft zich daartoe verbonden om zoveel mogelijk alle samenwerkingen stop te zetten.
Oké, dank, lieve de Kouter.